Goedemorgen, broeders en zusters. Voor ik aan de boodschap begin, wil ik een paar slides tonen die ik heb voorbereid. Wat zien we? Het is niet zo moeilijk. Een vliegend tapijt, een bekend motief in sprookjes en stripverhalen. Wat zien we hier? Dat is de moeilijkere. Een vliegende Hollander. Een legendarisch schip van onze noorderburen. Zwalpend over de oceanen. Wat zien we hier? Nog een vliegende Hollander. Alleen, één die het probeert tenminste. En dit is een vliegende eekhoorn. Je kunt het zo gek niet bedenken of het vliegt wel. Aan de zee gisteren zag je veel vliegende draken. In de mythologie is er een vliegend paard, Pegasus. Wie onder invloed is, ziet soms vliegende olifanten. Wie te veel fantasie heeft, ziet vliegende schotels. Dit kennen jullie misschien ook wel. De vliegende dokters van de tv-serie van enkele jaren geleden. Maar wat we vanochtend in de Bijbel gaan zien vliegen, tart alle verbeelding. In Zacharia hoofdstuk 5 zien we een vliegende boekrol. En, nog in datzelfde hoofdstuk, zien we ook een vliegend meelvat. En die twee visioenen van Zacharia gaan we vanochtend met elkaar doornemen. En ondertussen bent u misschien al in Zacharia 5 geraakt. Kort voor het Nieuwe Testament ziet u de profeet Zacharia. En we lezen eerst over de vliegende boekrol, de eerste vier versen. Wederom, schrijft de profeet, sloeg ik mijn ogen op. Ik zag toe en zie een vliegende boekrol. Hij zei tot mij, dat is de engel die met Zacharia praat, wat ziet gij? Ik antwoordde, ik zie een vliegende boekrol die 20 el lang en 10 el breed is. Toen zei hij tot mij, dit is de vloek die uitgaat over het ganse land. Volgens deze wordt ieder die steelt van dit ogenblik af weggevaagd, en volgens deze wordt ieder die vals zweert van dit ogenblik af weggevaagd. Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord van de Heer der Heerscharen, en hij komt tot het huis van de dief en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert. En hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen. Dit visioen heeft iets van een science fiction film, is het niet? Zacharia ziet een geheimzinnig, ongewoon vliegend voorwerp, waar een grote dreiging van uitgaat en dat over verwoestende krachten beschikt. Het is een grote, opengerolde, vliegende boekrol. Een boekrol, geen boek, want in die tijd hadden ze nog niet van die ingebonden boeken zoals wij hebben, het waren boekrollen. Ze is geopend, en u weet wat er gebeurt met een poster als je die openrolt, en je laat die los, dan rolt die terug in, maar deze boekrol niet. Ze blijft open, en ze zweeft door de lucht. Ze is aan beide kanten beschreven, en ze heeft buitensporige afmetingen. U ziet het min of meer goed op de slide. 20 bij 10 el, dat betekent 10 meter lang en 5 meter in de hoogte. Een groot opengerolde boekrol. En van waar komt die boekrol? Wel, we hebben het gelezen in vers 4. Ik heb die doen uitgaan, zegt de Heer. Komt van de hemel. Het is een boekrol die vanuit de hemel komt. En wat staat erop? Wel, het staat er ook in vers 4. Dit is de vloek. Het is een vloekwoord. Dit visioen is dus niet alleen opzienbarend, maar ook angstaanjagend, eigenlijk luguber. Dreigend. De rol, kun je bijna zeggen, scheert door de lucht als een sperwer die boven de velden zweeft op zoek naar een veldmuis, op zoek naar een prooi. Of zoals bommenjagers in de oorlog over het land trokken en mensen in paniek wegvluchten en ineenkrompen van de schrik, zo is dat met die boekrol. Een dreigende boekrol zweeft, scheert over het land. En ze treft ieder die zondigt. Ieder die zondigt, u zegt misschien jammer, er worden toch maar twee zonden genoemd, namelijk ieder die steelt en ieder die vals zweert. Waarom worden alleen deze zonden genoemd? Zijn de anderen dan gaan de anderen dan vrij uit? Wel, ik denk dat deze zonden, dat er twee worden opgenoemd, omdat ze alle zonden representeren. Het zijn namelijk zonden tegen de twee fundamentele geboden van God zelf. Een zonde tegen de godsliefde en een zonde tegen de naaste liefde. Een dief bijvoorbeeld, die brengt schade toe aan zijn naaste en hij zondigt tegen de naaste liefde. Een mijnedige, iemand die vals zweert, betrekt de naam van God bij zijn valse eed en hij zondigt tegen de godsliefde. Dus dat is een mooi voorbeeld van wat men in de taalkunde noemt een pars pro toto. Twee zonden staan voor het geheel. De diefstal staat voor elke zonde tegen de naaste liefde en de mijnedige staat voor elke zonde tegen de godsliefde. Met andere woorden, deze boekrol treft iedereen die zondigt. Dit visioen, dit dreigende visioen, wil ons dus alert maken op de absolute heiligheid van God. God verdraagt geen zonde. Geen kleine zonde, geen grote zonde. God verdraagt geen zonde. Net zo min als ons lichaam een virus verdraagt, of als water vuur verdraagt, of als licht duister verdraagt, zo verdraagt God geen zonde. Wil er gemeenschap zijn tussen God en mens, dan moet de zonde, die als barrière daartussen staat, verdwenen zijn. En als dat niet zo is, dan worden we getroffen door de boekrol, door de absoluut heilige wet van God, die zweeft over het land en ieder treft die een overtreding heeft begaan. En je kunt eigenlijk zeggen, als een dreigende roofvogel cirkelt Gods heilige wet boven deze wereld, boven ons leven, boven ons allemaal. Nog iets over die afmetingen. 10 meter lang en 5 meter in de hoogte. 20 bij 10 L. Dat zijn afmetingen die we ook elders in het Oude Testament terugvinden. In de tempel met name. U kent het tempelcomplex, voorhof, tempelgebouw, heiligdom. En dan als centraal gedeelte in de tempel was er het heilige der heiligen, het allerheiligste. En de afmetingen van het allerheiligste zijn 10 bij 5 L. En in dat heiligste was de ark met het verbond. En links en rechts naast die ark stonden twee met speciaal hout gebeeldhouwde cherubs met opengespreide vleugels. En de afmetingen van die cherubs, 10 bij 5 L, hun vleugels, opengespreid, raakten de muur. Met andere woorden, naar de maat van Gods heiligheid is ook zijn vloek. Het is de norm van Gods heiligheid die al mijn gedachten, al mijn woorden, al mijn daden zal afmeten. Alles wordt afgemeten aan de norm, aan de maat van Gods heiligheid. En zijn heilig woord cirkelt over deze planeet, cirkelt over ons leven. Als dat zo is, dan heb ik eigenlijk alle reden om bang te zijn. Want ik kan niet standhouden tegenover die dreigende heilige wet van God. Ik ken mezelf. Ik weet hoe ik in elkaar steek en ik weet dat ik als zondaar onmogelijk geconfronteerd kan worden, rechtop kan blijven staan, in leven kan blijven tegenover die dreigende vloek die uitgaat van een heilig God. Wanneer ik agressief geweest ben in het verkeer, dan cirkelt daar die boekrol met Gods heilige norm en ik weet, ik heb er niet aan beantwoord. Wanneer ik in een discussie met mijn huisgenoten te koppig ben geweest om een ongelijk toe te geven, dan moet ik naar adem happen, want die dreigende boekrol, dat heilige woord, die heilige norm van God, staat daar en veroordeelt mij, want ik beantwoord er niet aan. Wanneer ik op het werk te laf ben geweest om voor mijn geloof uit te komen, dan ben ik beschaamd en dan kan ik niet standhouden tegenover die dreigende boekrol van de Heer. Wanneer ik te veel gegeten heb, of te veel gedronken heb, of te veel geld heb uitgegeven aan zaken waar ik eigenlijk geen geld moet aan uitgeven, dan beantwoord ik niet aan die norm, aan die volmaakte norm van een volmaakt heilig God. Mijn broeder, mijn zuster, ziet u die boekrol ook soms boven uw leven cirkelen? Als je uitstapt uit de auto en je kijkt eens in de lucht, zie je daar dan die heilige norm, dat heilig woord van God, die er altijd is en die cirkelt overal waar we maar zijn. Als we 's ochtends de gordijnen opentrekken en we kijken naar buiten, daar is dan die volmaakte heilige norm, de boekrol van God. Ach, je denkt, het is het Oude Testament, typisch Oude Testament, een vloek, een dreigende vloek over zij die fouten begaan. In het Nieuwe Testament gaat het toch over de liefde en de vergiffenis en het is allemaal zo dramatisch niet. Wel, dan denk ik dat je het Nieuwe Testament niet zo goed gelezen hebt. In het Nieuwe Testament heeft God zijn normen helemaal niet verlaagd. Er zijn geen lagere normen bij God. God heeft zijn heiligheid niet een trapje lager gezet om toch maar met ons overweg te kunnen. Nee, hij is en hij blijft en hij zal zijn de absoluut heilige God die geen zweem van kwaad kan, zal en wil dulden. Maar wat het Nieuwe Testament ons wel laat zien, is dat die dreigende vloek van Gods heilige wet niet ons, maar zijn eigen zoon heeft getroffen. Dat die dreigende boekrol waar de vloek van uitgaat, dat die niet op ons, maar op zijn zoon, op het kruis van Golgotha, is terechtgekomen. 5 eeuwen na Zacharia zien we dat die boekrol, die er altijd al geweest is, met volle kracht op het kruis van Golgotha terechtkomt. In de zon van God treft en ons vrijlaat. Dat is het geweldige evangelie. De norm van een heilig God heeft niet de zondaars getroffen, maar de zondeloze zoon van God, die in onze plaats die vloek heeft gedragen. En Paulus zegt het letterlijk, ik lees het voor uit de Galatenbrief. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. De vloek waar we hier in vers 3 van lezen, die vloek heeft Christus getroffen en heeft ons vrijgemaakt. En wie nu bij Jezus schuilt, wordt niet getroffen door die dreigende, absoluut heilige boekrol. Maar ik neem aan dat u ook de gevolgtrekking maakt, wie niet bij Jezus schuilt, wie op dit moment niet zijn dekking zoekt bij de Heer Jezus, die staat bloot aan die vernietigende vloek van een heilige, absoluut volmaakte God, die staat wel bloot aan de vernietigende vloek. En dat zegt Paulus ook, indien iemand de Heer niet lief heeft, hij zij vervloekt. En dat is evengoed het Nieuwe Testament. En daarom is er nu die open deur om te schuilen aan de voet van Golgotha, aan de voet van het kruis, om op te zien naar de Heer Jezus en te weten, Heer, u hebt de vloek op u genomen, om mij vrij te pleiten, om mij vrij te kopen, om mij vrij te maken. En daarom, broeders en zusters, als ik gezondigd heb, of als ik vanmiddag zondig, of als ik in mijn gedachten, als mijn gedachten de loop met mij nemen, dan schuil ik bij het kruis van Golgotha in het volste vertrouwen, dat die vloek niet mij zal treffen, maar Christus getroffen heeft. Weet u, als ik van de week veel te streng geweest ben voor de fouten of de zwakheden van iemand anders, maar voor mijn eigen fouten en zwakheden veel te gul ben geweest, dan mag ik schuilen bij het kruis. En dan weet ik, Heer, u staat niet op te kijken om mij te treffen met de vloek, maar u staat op te kijken om mij uw genade opnieuw te geven. Want Christus heeft ook mijn ongeduld met mijn naasten betaald. Als ik mij onnodig druk gemaakt heb over materiële zaken, en zal het wel lukken, zal het niet lukken, dan weet ik, Heer, ik ben laks geweest in het zoeken naar uw koninkrijk, en toch wilt u mij zegenen en zondigen, omdat uw zoon voor mij geboet heeft. Als ik tekortgeschoten ben in hulpvaardigheid en aandacht voor anderen, Heer, dan weet ik, u wil mij niet treffen met uw vloek, maar u wil mij opnieuw vullen met uw genade, omdat Christus de vloek op zich genomen heeft. En dat brengt ons, denk ik, bij het volgende visioen, namelijk het vliegende meelvat. We lezen de versen 5 tot 11. Hierop kwam de engel die met mij sprak nader en zei tot mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar naar voren komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, dat is een efa die daar naar voren komt. Hij vervolgde, Zo zien zij eruit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de eva. En hij zei, dit is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de eva neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. Zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de eva weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij die eva? Hij antwoordde mij, naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed? Dan zetten zij haar daar op haar plaats. Een eva, of een meelvat, was in die tijd een gewoon huis- en keukenartikel, een maatbeker eigenlijk, voor het afmeten en het afwegen van graanproducten, van tarwe en koren en zo meer. En ongeveer, en er zijn verschillende maten in, maar gemiddeld ongeveer werd 30 liter koren afgemeten in zo'n maatbeker, in zo'n eva. Maar het bijzondere aan de eva die Zacharia ziet, is zoals de boekrol, die is buiten proporties, die is groter dan een normale eva. 30 liter is eigenlijk niet zo heel groot, maar hier is zij zo groot dat er een vrouw, dat er een mens in kan. En er zit inderdaad een vrouw in. En wie is die vrouw? Vers 8, de engel zegt, het is de goddeloosheid. Dus die vrouw verpersoonlijkt de goddeloosheid, de zonde in levende lijven. Als u ooit de goddeloosheid wil zien, wel, hier zie je ze. Het is een vrouw die in de eva zit. En ik denk dat die vrouw in de eva ons enkele lessen leert over zonde, over goddeloosheid. Ten eerste, zonde is zeer aantrekkelijk. Waarom zondigen we? Omdat het zo goed voelt om te zondigen, althans in eerste instantie. Daarom zondigen we. Zacharia ziet niet een harig monster met van die tentakels en die octopusarmen die zo naar hem toe gaan. Nee, hij ziet een vrouw. Aantrekkelijk. De zonde, de begeerte, de goddeloosheid is aantrekkelijk. Niet sinister, geen Moriarty-figuur die zo wel u pas aankijkt. Nee, het is een vrouw. Een bekoorlijke vrouw. Er gaat een geweldige aantrekkingskracht uit van zonde en van goddeloosheid. Wij zijn van nature daartoe aangetrokken om te zondigen. Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar, net als die verboden vrucht. Het is precies die dat Eva en Adam wilden plukken. Er gaat een geweldige aantrekkingskracht van uit. Dus opnieuw, waarom zondigen wij? Wel, zonde ziet er zoet uit. Aantrekkelijk. Geeft een tijdelijke opstoot van een goed gevoel, maar uiteraard, het smaakt op het einde zeer bitter. Een tweede les is, wat wil deze vrouw doen? Wel, ze wil uit die eva klimmen. Ze wil eruit. Zonde wil heersen. Zonde wil zijn macht manifesteren. Ze wil ontsnappen. Zonde wil zich altijd uitbreiden. Zonde is nooit tevreden als je een hand geeft. Die wil een arm, die wil uw schouder en die wil uw hele lichaam. Dus Satan wil u knechten. Niet zomaar even een klein zondeke laten doen. Het begint met een klein aantrekkelijk zondeke, maar het einde is dat je de prooi bent van een dictator. Zonde is ongeremd, aanvaardt geen gezag, wil uitbreken. Een derde les die die vrouw in de eva ons leert is, zonde is een macht. Hebt u gezien wat die vrouw doet? Dat loden deksel tilt zij zomaar naar omhoog. Ze heeft daar geen probleem mee. Die vrouw kan gewoon uit die eva breken. Zij heeft een enorme macht om de mens in zijn greep te houden. Zonde is zo sterk dat wij van natuur daar niet tegenop kunnen. Zonde is een macht die de mens en de mensheid in haar greep houdt. Maar een vierde en laatste les. Met zonde wordt niet onderhandeld. De kracht ervan is gebroken. Het loden deksel wordt er met volle gewicht terug opgelegd en gedaan ermee. Er wordt geen discussie gehouden, geen onderhandeling met de zonde van jij dit en ik dat. Nee. Er wordt komaf meegemaakt. Laat de zonde niet langer heersen als koning in uw sterfelijk lichaam, schrijft Paulus. De vrouw in de eva. Wel, wij kennen deze vrouw. We kennen haar heel goed. We kennen haar heel, heel goed. We hebben haar zo al vaak ontmoet. En we flirten zo graag met haar, is het niet? We laten haar zo graag vrij uit die Eva. Wel, ze zit niet langer in een Eva. Ze zit in een ander vat. In het hart. In ons hart zit die vrouw. Zit die zondemacht. Want uit het hart, zegt de Heer Jezus, komen de boze overleggingen. Komt de diefstal. Komt de moord. Komt de hoererij. Komt de echtbreuk. Komt de twist. In dat hart zit die zondemacht die altijd maar wil uitbreken. Die nooit genoeg heeft. Die altijd wil heersen en zich wil manifesteren. Altijd erop uit om te ontsnappen en haar territorium uit te breiden. Ze zit in ons hart, die vrouw. En merk op wat er uiteindelijk met die maatbeker gebeurt. Er komen twee engelfiguren, twee vrouwelijke figuren. En deskundig en definitief wordt de Eva met de vrouw erin uit het land verwijderd. Het land wordt dus op een dag volledig gezuiverd van de zondemacht. En dat is denk ik het tweede boodschap van de twee visioenen van Zacharia. God rekent definitief af met zonde en met de zondemacht. De Heer liet ons vanochtend een boekrol en een Eva zien. Beide visioenen gaan over schoonmaak, over reiniging, over heiliging, over zuivering, over oordeel. Een heilig God kan en zal het kwaad niet dulden. Dat is nu eenmaal een onmogelijkheid. Licht en duister kunnen gewoon niet samengaan. En God doet de zondaren en de zondemacht definitief uit zijn midden vandaan. Hij zuivert de aarde, hij zuivert de mensheid, zodanig dat er de kans is om een nieuwe wereld tot stand te brengen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God rekent voorgoed met de zonde af. En we hebben gezien, dit is gebeurd op Golgotha. Daar is voor de prijs van de zonde definitief betaald. Daar geeft Christus de noodzakelijke straf die op zonde rust, definitief afbetaald. De prijs is volledig betaald. Het vonnis over zondaren zoals ik is aan hem voltrokken. Ik, die niet aan de norm van de boekrol kan voldoen, ben toch vrijgesproken omdat Christus de vloek op zich genomen heeft. En er komt de dag, en dat is dan het tweede visioen, dat God de zondemacht ook definitief uit het land zal verwijderen. Dat er van zonde geen sprake meer zal zijn. Dat uit zijn nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat daar geen zonde, dat er zelfs geen zonde meer in gedachten zal komen. Hij zal het kwaad definitief verwijderen, omdat er een nieuwe wereld op komst is, die zuiver is, die rein is, die heilig is, een rijk van vrede en gerechtigheid. En het is precies omdat de Heilige Geest in ons hart wil wonen, omdat God onder de mensen wil wonen, dat hij het kwaad voor zich uit zal verdrijven, voorgoed en definitief. Broeders en zusters, die boekrol, ik hoop dat dat voor u duidelijk is, heeft niets van zijn dreigende kracht verloren. Gods heiligheid is nog altijd even dreigend als ze altijd geweest is. Maar daarom straalt de gerechtigheid op het kruis van Golgotha des te mooier. Want daar is de gerechtigheid voltrokken, daar is definitief betaald. En daarom is genade des te mooier. En ik denk dat deze twee visioenen ons uitnodigen om rekening te houden met een heilig God. En daarom vanuit een verlangen naar zijn heiligheid ernst te maken, om vanaf nu al ook heilig te leven. En als we gefaald hebben vanmiddag, vanavond, vannacht, in de loop van volgende week, om altijd weer terug naar dat kruis te gaan. En weten, Heer, u hebt ervoor betaald, geef mij uw vreugde, hergeef mij uw blijdschap, hergeef mij uw vuur. Laten we hongeren en dorsten na die gerechtigheid, naar die heiligheid van God, en hij zal daar u rijkelijk voor zegenen en daarvoor bij staan. Amen. Mag ik nog samen met u bidden? Aan Vader in de hemel, hoe is het mogelijk dat wij voor een heilig God toch staande kunnen blijven? U in uw heiligheid laat ons toe Ja, om contact, om intiem contact met u te hebben. U bent in ons hart komen wonen. Heer, ik ken mezelf al te goed, of misschien zelfs nog niet, of ver van goed genoeg, maar ik weet, Heer, hoe onvolmaakt en hoe zondig ik ben, hoe krom ik in elkaar steek, en toch, Heer, wilt u mij bij de hand nemen, hebt u mij uitgenodigd, trekt u mij om een plaats te geven bij de Vader. Dank u, Heer Jezus, dat u bereid was om voor iemand zoals ik aan het kruis te gaan. Help mij, Heer, help ons, eenvoudige mensen, om te leven zoals u het graag hebt, om u vreugde te geven, om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk, om u, ja, om u te dienen met de zaken die u als aardse goederen aan ons gegeven hebt. Heer, als wij ons eigen koninkrijkje zoeken, dan gaat het de mist in. Als we uw koninkrijk zoeken, vinden we het zo moeilijk, maar het geeft zo'n geweldige vreugde. Help ons erbij, Heer, om die weg te gaan. In Jezus' naam. Amen.